Het is wel even een onderwerp, zeg. Christus in de psalmen. Het boek der psalmen alleen al. Het liedboek van Israël. Het kostbare geschrift waarin de Heere niet alleen zijn werk voor zondaren heeft geopenbaard, maar ook zijn werk in het hart van zondaren. Van welk werk ook getuigenis gegeven wordt in de psalmen. In klachten, in noden, maar ook in lofverheffing en in de heerlijkheid van zijn naam. Ik heb psalm 45 gekozen om als inleiding te dienen. Psalm 45. En we zullen dat samen lezen. Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardig schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Uit de elpenbenen paleizen van waar ze u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochters. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zullen ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaders zullen uw zonen zijn. Ge zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naam doen gedenken, van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen de volken u loven, eeuwig en altoos. Tot zover. Christus en de psalmen. Het was al heel wat jaren geleden. Het was aan het eind van de jaren 20 van de 19e eeuw. Dat aan de Utrechtse Academie een jongeman studeerde. Hij was zo'n 24 jaar. Hij had al enige ervaring met het voorgaan in de gemeente. Proponent was hij. Althans, dat was hij geweest. Namelijk in Amsterdam, in de hersteld evangelisch-Lutherse kerk. Zijn naam, en ik zie al enige herkenning op enkele gezichten, zijn naam was Herman Friedrich Kolbrugge. Hij had al wat ervaring om voor te gaan voor de gemeente. Hij was een briljante man en al heel jong in staat gesteld om te proponeren in de Lutherse gemeenten. Maar wanneer hij in zijn eigen kerk zat aan de Kloveniersdoelen, als ik het goed heb, daar in Amsterdam, en hij zat onder de prediking van dominee Uckerman, dan zat hij wat ongedurig heen en weer te wippen. Want wat deze dominee bracht, daar was hij het nou niet zo erg mee eens. Hij vond het maar een afgesleten en oppervlakkig evangelie. Het was eigenlijk helemaal geen evangelie. Het was moraal en deugd, God en onsterfelijkheid. Maar de mens werd niet getekend in zijn verlorenheid. En daarom kon deze dominee de genade niet preken als onverdiend en geheel eenzijdig. En Kolbrugge? Kolbrugge had de moed, misschien wel een beetje de overmoed, om tegenover het kerkbestuur te protesteren tegen de prediking van deze dominee Uckerman. Nou, dat is hem slecht bekomen, want om een lang verhaal kort te maken, hij raakte zijn bevoegdheid van proponentschap kwijt. Dat kan dus ook nog. En toen, hij heeft pogingen in het werk gesteld om desondanks toch verder te mogen preken in zijn kerkverband, maar dat lukte niet. En toen kreeg hij oog voor de vaderlandse kerk, voor de Nederlandse hervormde kerk. En Luthers opgevoed kreeg hij ook meer en meer oog voor de theologie van Calvijn, van de gereformeerde reformatie. En hij werd daar meer en meer voor gewonnen. En hij deed pogingen om lid te worden van de Nederlandse hervormde kerk. Maar om opnieuw een lang verhaal kort weer te geven, het werd hem, en zo is de titel van een door hem geschreven boek, het werd hem willekeurig belet. Het was in die jaren dat hij aan het studeren was. En dat hij voorbereidingen trof om te proponeren. Hij was inmiddels ook verloofd. Maar zijn verloofde had blauw bloed en hij niet. Hij was maar de zoon van een arme zeepsieder uit Amsterdam, afkomstig uit Duitsland. En hij kreeg eigenlijk geen verlof van de ouders en de grootouders van zijn verloofde om ooit met haar te trouwen. Totdat de oma van zijn verloofde aan haar vroeg, wat doet Kolbrugge zo? Ja, zei ze, hij is bezig te gaan promoveren aan de Utrechtse Academie. Op welk onderwerp? Wel, hij wil bewijzen dat het boek van de Psalmen over Christus spreekt. En hij richt zijn proefschrift op de inhoud van Psalm 45. En hij wil aantonen dat de kerk de bruid van Christus is. Wel, zei oma, als hem dat lukt, dan mag hij je hebben. Want als hij zulke goede oren en zo'n betrokken hart heeft voor de bruid van Christus, dan zal hij ook wel een goede bruidegom voor jou zijn. Tegen alle academische meningen in is Kolbrugge inderdaad gepromoveerd op de inhoud van Psalm 45. En hij heeft haar verklaard als een bruiloftslied van Christus en zijn gemeente. Hij schaamde zich Christus en diens bruid niet. En hij promoveerde zelfs cum laude. Het is deze psalm die we gelezen hebben, waar ik op dit moment nu niet nader op inga. Ik wil eerst een wat brede lijn trekken. Het boek der psalmen. Een boek, een bijbelboek met een geheel eigen karakter. Ik wil enkele getuigen aanvoeren, mensen die zich uitgelaten hebben over het bijzondere van het boek der psalmen. En ik kan hun woorden niet evenaren, dus ik spreek daarom vanavond maar hun woorden. Allereerst Luther. Luther is een voorrede op de vertaling van de psalmen. Hij zegt het volgende. Is het niet juist dat wat we het allermeest in de psalmen aantreffen, namelijk een ernstig spreken te midden van allerlei stormen van het leven? Waar vindt men fijner woorden over de vreugde dan de lof- en de dankpsalmen bevatten? Daar wordt u, en dat is een bekend woord geworden, een gevleugeld woord van Luther, daar wordt u een blik gegund in de hart van alle heiligen, als in een schone en bekoorlijke tuin, ja, als in de hemel zelf. U ziet welke fijne, fraaie bloemen daar groeien. Dankbare gedachten jegens God en zijn weldaden. En aan de andere kant, waar vindt ge diepere klachten, droeviger woorden vol verdriet dan in de klaagpsalmen. Daar slaat ge andermaal een blik in der heiligen hart. Maar het is als in de dood, als in de hel. Hoe donker en duister is het daar, waar de aanblik van alle dingen omvloerst is door de toorn van God. En wanneer de psalmisten spreken van hun vrees of hoop, drukken ze zich op zo'n wijze uit als niet te verbeteren is. Kortom, wilt ge de heilige christelijke kerk zien, gepenseeld in levendige kleuren en vormen, in een klein schilderij uitgebeeld, neem dan het psalter voor u. Daar hebt ge een fijne, heldere, zuivere spiegel waarin ge zien kunt wat de christenheid is. Ja, ge zult ook uzelf daarin vinden. En het rechte, ken uzelf. En bovendien God en zijn heiligen. Dat was Luther over de psalmen. Ik wil nog een getuige aanvoeren voor het bijzondere karakter van de psalmen, namelijk onze Statenvertaling. Ook de vertalers van 1637 hebben een voorrede op hun vertaling geschreven. En daarin lees ik: dit boek is onder de andere kanonieke boeken van het Oude Testament in Gods kerk met recht geacht een bijzonder kleinood, waarvan men de waardigheid en de nuttigheid niet genoeg kan waarderen, veel minder met de tong uitspreken of met de pen beschrijven. Sommigen noemen het een lusthof, een apotheek, een schatkamer der christenen. Anderen een anatomie, een ontleding van de gelovige zielen, een spiegel van Gods menigvuldige en ondoorgrondelijke genade. Een hoofdsom of het kort begrip van de Bijbel, van de wet en van het evangelie. En om de rij compleet te maken, nog een getuige. Matthew Henry, u kent hem, de Puriteinse schriftverklaarder. Henry schrijft: er is in dit boek, en dan kom ik op mijn onderwerp, er is in dit boek zoveel van Christus en van zijn evangelie, zoveel van God als van zijn wet, dat men het een kort begrip, ofwel de hoofdsom van de Heilige Schrift genoemd heeft. Dit boek leidt ons in het heiligdom, leidt ons af van de omgang met mensen en brengt ons in de gemeenschap met God. Hoe? Wel, door met haar woorden onze ziel te vertroosten, ons te doen rusten in hem, ons hart opheffende tot en doende uitgaan naar hem. Aldus, met de psalmen kunnen we als Mozes met God op de berg zijn. En we zouden onszelf niet begrijpen als we niet zeiden: het is goed hier te zijn. Wel, dat alles en nog veel meer is te zeggen over het boek der psalmen. We zouden de psalmen kunnen nagaan over wat ze zeggen, en dan is het een onuitputtelijke bron over de bevinding der heiligen, over de ervaring van het geloof van Gods kinderen, over het oefenen van de hoop en de verwachting op God, maar ook op de klacht en de nood en de zorg die de ziel zal kwellen, maar te midden waarvan Gods kinderen toch hoop kunnen hebben en uitzien op de Heere. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En vanavond zoeken we na te gaan wat het boek der psalmen zegt over Christus, over hem die aan zijn kerk is gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot verlossing. Ja, zegt onze catechismus, tot volkomen verlossing. En we zijn het met Matthew Henry eens, die zegt: er is in dit boek der psalmen zoveel te vinden aangaande Christus. De Statenvertalers zeggen het ook: de psalmen bevatten zeer heilzame leringen van de persoon en het zaligmakend ambt van de Messias, onze Heer Jezus Christus. Van zijn eeuwige godheid, zijn menswording, zijn lijden en sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van God, van de uitbreiding van zijn koninkrijk onder de heidenen door de prediking van het heilig evangelie. Nog even een paar algemene opmerkingen. Het boek van de psalmen. Natuurlijk, ik denk ontstaan in persoonlijke zorgen en moeite van de psalmisten. Ook de psalmisten behoorden tot de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, die ze geschreven hebben, door de Geest zelf ingegeven wat te schrijven, hun ervaring door de Heilige Geest zelf geschonken, maar ook op papieren of op perkament gebracht of in de stenen gegrift, hoe dan ook. Maar in de volgende fase, ook onder leiding van de Heilige Geest, verzameld om gebruikt te worden in de eredienst van Jeruzalem en wellicht ook al in de tabernakel. Ze omspannen waarschijnlijk wel een hele tijd, een hele periode. Het boek der Psalmen heeft zijn huidige vorm vermoedelijk gekregen zo tussen de jaren 200 en 150 voor Christus. Maar de oudste psalmen zijn veel ouder. Ze dateren misschien wel van 1000 voor Christus. Vele zijn er waarschijnlijk ook geschreven rond en in de ballingschap van Israël. En ook nog wel daarna. Psalmboek is een, en dat weten we wel, is een verzameling van 150 poëtische dichterlijke teksten van verschillende aard en herkomst. Maar met een grote onderlinge samenhang. Hebt u er wel eens op gelet dat in het boek van de psalmen, ze zijn zomaar niet in wanorde neergesmeten als het ware en in een willekeurige volgorde aan elkaar geregen. Nee, daar zit wel een orde in. De psalmen 1 en 2 zijn heel duidelijk een inleiding op het hele psalmboek. Begint psalm 1 niet met welgelukzalig? Welgelukzalig is de man die niet wandelt enzovoort. En het slot van psalm 2 eveneens. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Daarin wordt de toon gezet. Waar de zaligheid, waar de dienst van de Heere in te vinden is. En de psalmen 1 en 2 zijn als het ware de poort waarbinnen je het boek van de psalmen kunt binnengaan. Die eerste twee psalmen die verheffen je op een niveau waar de Heere de psalmisten gebracht heeft en ook door zijn genade ons brengen wil. Wel, dat is het begin. En het slot van het psalmboek. Wel, het is heel duidelijk dat de psalmen 146 tot en met 150 als het ware de climax zijn. Elk van die psalmen, psalm 146 tot en met 150, begint met halleluja, 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 o mijn ziel, prijs de Heer, psalm 146. Psalm 147, halleluja, onze God, de psalm zingen is goed. Psalm 148, loof de Heer. En we kennen psalm 150, dat is één, halleluja. Het is de climax, het is het slot. En daarbinnen dus verschillende elementen en boeken binnen de psalm. Ook de psalmen bestaat uit 5 aparte bundels. Maar daarbinnen ook nog andere bundels. Bijvoorbeeld de psalmen van David. Dat zijn allereerst de psalmen 3 tot en met 41, maar ook 51 tot en met 71 en 138 tot en met 145. De psalmen van Asaf, 73 tot en met 83. De psalmen van de kinderen van Korach, verschillende in 84 tot 88. Wel, ook in die ordening zijn dingen te zien. En straks hoop ik nog terug te komen op één van die ordeningen, namelijk de psalmen Halleel, de lofpsalmen. Wel, nu naar ons eigenlijke thema, Christus en de psalmen. Ik heb geprobeerd eens na te gaan hoeveel keer een woord uit de psalmen in het Nieuwe Testament wordt geciteerd en op Christus wordt toegepast. Dat is tegenwoordig helemaal niet zo moeilijk, daar zijn allerlei methoden voor. Ik kwam op, en ik weet niet of u het kunt raden, of dat u het misschien wel weet, ik kwam op 180 keer. 180 keer worden de psalmen geciteerd in het Nieuwe Testament. Verdeeld over verreweg de meeste psalmen. Maar daarin spannen er drie de absolute kroon. De psalmen 2, 110 en 118. Psalm 2, 10 keer. Psalm 110, 12 keer. En Psalm 118 eveneens, 12 keer. En alleen al dat eerste vers van de 110e psalm wordt al 9 keer aangehaald in het Nieuwe Testament. U kent de woorden wel. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Een rechtstreekse verwijzing naar de Heere Jezus Christus, naar zijn koningschap, naar zijn verheven plaats aan de rechterhand van zijn Vader, waar hij nu zit en van waaruit hij zijn gemeente vergadert en beschermt en onderhoudt, ook heden nog, Psalm 110, midden in het Oude Testament, van fundamentele betekenis aangaande wie Christus is, hier en nu. In het Nieuwe Testament staat er zelfs een hele uitdrukkelijke verwijzing, een getuigenis, dat er inderdaad in de psalmen aangaande de Heer Jezus geprofeteerd wordt. Het is een woord van de Heer Jezus zelf. Wanneer hij na de opstanding aan zijn 11 discipelen verschijnt, toont hij hun dat de schriften hebben gezegd dat hij moest lijden en opstaan uit de dood. En alles wat over hem geschreven is, is te vinden in de wet en in de profeten en in de psalmen. Lucas 24, vers 44 tot 46. En de psalmen noemt de Heere Jezus er nadrukkelijk bij. De vraag is natuurlijk, waar je dan wel? En waar je dan wel heel specifiek over de Heere Jezus leest in de psalmen? Eduard Beul, hij was de schoonzoon van dokter Kolbrugge. Eduard Beul heeft een boekje geschreven over de 12 Messiaanse psalmen. En daartoe rekent hij de psalmen, ik noem ze maar even, 2, 8, 16, 21. En u kent ze wel, terwijl ik het noem, hebt u het beeld voor ogen, denk ik. 21, 22, 40, 41 en natuurlijk 45. 69, 72, 110, 118 en er zijn er nog meer. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel bedenken dat de psalmen wel geschreven zijn in hun eigen tijd. Zonder meer. De dichters van de psalmen zijn, en dat vermoed ik, zijn zich wellicht niet bewust geweest, zich niet nadrukkelijk bewust geweest, dat ze psalmen zongen die een verdere strekking hadden dan alleen hun eigen leven. Wij weten dat niet precies, maar we mogen denk ik dat wel aannemen. Ook hun kennen was ten dele. Maar door hun woorden en door hun klaagzangen en lofzangen heen waren ze, zonder dat ze het wisten, tegelijkertijd profetisch bezig. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben ze gesproken en die hebben ze gezongen en die hebben ze geschreven en zonder dat ze wisten. Maar de Geest wist het, de Heilige Geest wist het, maar zonder dat zij het wisten, dat hun eigen psalm nog een tweede strekking had. Neem nou bijvoorbeeld psalm 22. Natuurlijk een diep aangrijpende psalm, vooral het eerste vers. David heeft het gezongen in een bepaalde situatie van zijn leven, toen hij werkelijk aan de grond zat en toen hij geen hand voor ogen zat en toen hij in de duisternis tastte en toen hij zich van God verlaten voelde. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? verre zijnde van mijn verlossing en van de woorden van mijn brullen. En natuurlijk ging het daar en toen bij het zingen van die psalm allereerst om het lijden van David. Hij heeft deze woorden uitgeroepen in zijn diepe nood. Het was hem zeer bang. Maar wij mogen weten dat er een ander geweest is die dezezelfde woorden de zijne gemaakt hebben. Christus Jezus. In zijn diepe lijden, in zijn angsten en versmaadheid der hel. Toen zijn goddelijke vader van hem geweken was, toen de duisternis op hem gevallen was, toen de stieren van Bazan op hem aankwamen. En toen hij in de greep was van de macht en de heerschappij, zo leek het wel, van de boze. En toen hij het uitriep met de woorden van de psalmen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Een dubbele strekking dus eigenlijk. Dat moeten we ons wel bewust zijn. De psalmen zoals ze gedicht zijn in de feitelijke situatie van daar en toen. En de strekking, de betekenis, de geestelijke verdieping ervan in de verwijzing naar Christus en diverse psalmen ook in de mond van Christus. Laten we eens een ogenblik naar psalm 110 kijken. Die psalm die zo dikwijls geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Ik noemde het al, het meest geciteerde oud-testamentische tekstwoord. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Een psalm van David. Het staat er met zoveel woorden boven. Maar onmiskenbaar, in de nadere openbaring van de nieuw-testamentische bedeling, onmiskenbaar betrekking hebben op de Heere Jezus. En dan in die fase van zijn leven waar geen mens bij was, waarin hij verheven werd tot zijn Vader. Als de Heere Jezus, gemeente, misschien mogen het, nou ja, gemeente vooruit, we mogen het ons wel enigszins voorstellen, denk ik. Met de beelden die de schriften ons aanreiken. Toen de Heere Jezus ten hemel voer. Toen hij afstand en afscheid van zijn discipelen genomen had. Toen hij ten hemel voer en de discipelen in verbazing opzagen. En hun hoofden keerden zich naar boven. Want ze zagen hun geliefde meester weggaan. En wat ze het laatst zagen, dat waren zijn handen. Zijn doorboorde handen en zijn doorboorde voeten. Want hij ging heen al zegenende. Maar er was daar op een moment een wolk die hem uit hun gezicht weg deed gaan. En hoe zich dat ook voltrokken heeft, dat is buiten ons voorstellingsvermogen. En toch, we mogen daar toch wel iets van zeggen, denk ik. Toen Christus Jezus, als de verhoogde Zoon van de Vader, het hemelrijk bereikte. Toen ongetwijfeld, toen de scharen van de engelen hem toezong. Meer nog dan ze zongen toen hij naar de aarde kwam, het ere zij God. Toen ze hem toezongen, het heilig, heilig, heilig. En mag ik daaraan toevoegen? Toen de kerk van de oud-testamentische gelovigen die al ten hemel waren opgenomen, zich voegden bij de lofgezangen van de engelen. Toen was het zijn Vader, zijn goddelijke Vader, die hem ooit had toegesproken aan het begin van zijn aardse bediening. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie al mijn welbehagen is. Maar hij spreekt hem nu toe en keurt met zijn woorden zijn weg en zijn werk gans en volkomen goed. Toen was het zijn Vader, let wel, die oud-testamentische woorden van deze psalm tot de zijne maakte. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En we zullen moeten erkennen, als we deze dingen onder woorden zien, dat dit woord, dat we lezen in het Oude Testament als een deel van de psalm van David, dat dit woord nooit dan volop David van toepassing is geweest. Want toen David stierf, Toen waren zijn vijanden nog niet uitgeroeid. Maar deze Heer Jezus Christus die ten hemel ging, hij mocht de belofte ontvangen. Dat hij aan de rechterzijde van zijn vader mocht zitten. En hij zou daar zitten totdat al zijn vijanden onder zijn voeten vermorzeld zouden worden. Kostbare psalm. Die een verheven hemels licht komt te staan. Als we schrift met schrift vergelijken. En dan is er in die psalm 110 nog een belangrijk messiaans woord. Het is een kostbare psalm. Vers 4. De Heere heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Een geheimenisvol, als het ware een cryptisch woord. Deze, de Heer Jezus Christus, die hier allereerst als koning wordt aangeduid. Hij is ook de priester. Nou, en dat heeft van David nooit gegolden. David was uit de stam van Juda. En de priesters kwamen uit de stam van Levi. De koning was nooit priester, maar deze. Deze. Hij is de koning van zijn volk en tegelijkertijd de priester. De grote hoge priester. Nee, niet vanwege afstamming. Hij stamde niet uit de stam van Levi, maar hij zal priester zijn naar de ordening van Melchizedek. In de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7 in dit geval, komt deze profetie terug. En daar krijgt dat woord van Psalm 110 zijn hoogste glans. Want nu blijkt wat we in die Psalm 110 als zodanig nog niet kunnen aflezen. Maar als het Nieuw Testament iets licht opvalt, dan gaat het glanzen. En dan zien we dat de Heer Jezus Christus van een zoveel beter verbond priester is dan van het oude verbond. Priesterschap van Aaron en van Levi was tijdelijk. Maar het priesterschap van de Heer Jezus is onvergankelijk. Nou, wat we hier, en kan het maar zeggen vanavond als in de notendop, want er wachten nog een paar psalmen. Wat we hier zien, dat is dat wanneer we het boek van de psalmen lezen en zingen, dat er als het ware een dubbele duiding in zit. We noemen dat in de theologie wel het profetisch perspectief. Het is alsof je in Zwitserland op de rug van een berg staat en je kijkt tegen verschillende bergruggen aan. Je ziet ze in één perspectief, maar het zijn verschillende bergruggen. Wel zo in de schrift en zo heel bijzonder in het boek der psalmen. Zoals ze hun vervulling ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Van hem geldt. En dat wordt door middel van de woorden in de psalmen wel heel duidelijk. Van hem geldt. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Maar hij zal zaad zien. Hij zal vrucht zien. En het welbehagen van zijn vader zal door zijn hand vruchtbaar voortgang hebben. Mag ik op een paar psalmen wijzen? Ik kan het maar in een notendop doen. Toe te lang heb ik overigens tijd. Het schiet al een beetje op, denk ik. Kan ik nog even door? Oh. Laten we eens even naar psalm 40 kijken. Ik stip het maar even aan. Psalm 40, waar de Heer Jezus getekend wordt als de bereidwillige profeet bijvoorbeeld. Vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Mijn lippen bedwing ik niet, Heere, Gij weet het. De sleutel om deze psalm te verstaan, die vinden we in Hebreeën 10. Daar wordt Christus bezongen die zich bereid verklaard heeft in de eeuwigheid om het werk der zaligheid te verrichten. Om zaligmaker van zondaren te zijn. Oh, wat een wonder. Wat een wonder. Om de wil van de Vader te volbrengen. God de Vader, of moet ik zeggen, jawel, of moet ik zeggen de drie enige God. Die in de eeuwige raadslag zich heeft voorgenomen... Ja, dat allereerst om zondaren zalig te maken. Dat is ook een wonder. God die tevoren wist dat de mens die hij scheppen zou, vallen zou. En van alle eeuwigheid heeft het in het hart van de grote en eeuwige drie-enige God geleefd. om zondaren zalig te maken. Hij besloot daar en toen al, voor de grondlegging der wereld, dat hij zou zalig maken. Hij heeft zich ook voorgenomen wie hij zou zalig maken. Maar daar gaan we het vanavond verder niet over hebben trouwens. Dat heeft hij ons ook niet geopenbaard. Maar wel dit. Hij heeft zich ook voorgenomen hoe hij zou zalig maken. Wel, en dat vinden we in de schrift. En dat vinden we in de 40ste psalm. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. En wanneer we opnieuw schrift met schrift vergelijken, en met name de brief aan de Hebreeën is daar een diepe en rijke bron, dan valt er vanuit die brief van de Hebreeën licht over met name het boek der psalmen. Deze Heer Jezus Christus, geliefde, hij was van eeuwigheid de bereidwillige. De bereidwillige om koning van dat volk te zijn. De bereidwillige om priester te zijn, om zichzelf te geven als een offer. Maar ook als de bereidwillige profeet, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Hij die zijn volk verworven heeft, hij heeft ze ook zijn geest en zijn woord gegeven. De bereidwillige profeet. Nou, ik ga naar psalm 69. Daar zien we dat Christus ook de ijverige zoon van God is. Daar hoort een geschiedenis bij. Het is aan het begin van de openbare bediening van de Heer Jezus op aarde. Hij heeft zijn discipelen om zich heen verzameld. Het eerste wonder heeft hij verricht in Cana, in Galilea, waar hij water en wijn veranderd heeft. En dan gaat de Heer Jezus nu met zijn jongeren naar Judea, dan gaat hij naar Jeruzalem, naar de tempel. Naar het huis van zijn vader. Die plaats waar zijn vader woont. De meest heilige plaats ter aarde. Daar naar de tempel. Maar wat de Heer Jezus daar aantreft, dat is niet wat rond het heiligdom van de Heere verwacht mag worden. God zelf heeft deze berg begeerd om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Maar wat de Heer Jezus daar ziet, dat is dat het een huis van koophandel geworden is. De Heer Jezus, hij ontsteekt in woede, in heilige verbolgenheid. En we kennen de geschiedenis wel. Nu hij ziet dat het huis van zijn vader ontluisterd wordt door allerlei koop en andere activiteiten, dan gebeurt het onverwachte. Dan knoopt hij een geesel van touwtjes en hij slaat erop los. En hij drijft ze de tempel uit en het tempelplein af. En dan zijn het zijn discipelen, u leest het in Johannes 2, dan zijn het zijn discipelen die het tegen elkaar zeggen. Dan herinneren zijn discipelen zich de woorden uit de schrift, psalm 69. En ze weten het, het is op hem van toepassing. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. En ze zeggen het tegen elkaar. En zo is het. De vraag is, vanuit deze psalm en deze geschiedenis. En ik stel die vraag aan mezelf, maar ik mag ze ook aan u stellen. Welk beeld hebben wij van de Heer Jezus? Ik kom het wel eens tegen. Dat mensen die jarenlang op de kerkbank gezeten hebben, onder de prediking van het woord gezeten hebben, die menen dat de Heer Jezus een zoetsappige en een lieftallige Jezus is. Hij was het niet. Hij stond aan de kant van God. Van de heilige God, van de goddelijke deugden, die torent over de zonde. Hier zie je het. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. En hij is erachter gekomen dat de heiligheid van God zelfs hem treffen zou, toen God hem als een zondaar zag en hem verlaten had. Maar deze heilige zoon van God, hij stond aan de kant van zijn vader. Psalm 69, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En dan een andere zijde. We hebben het al gezongen. O kostelijk, o prachtig. Psalm 72, de koningspsalm. Maar wat voor een koning. Psalm 72, we hebben het gezongen. voor Salomo. Het gebed van David. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Wat wordt er dan over die koning gezegd? Hij is een koning vol ontferming. Hij zal de ellendigen van het volk richten. Hij zal de kinderen van de noeddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. En verderop, hij zal de noeddruftigen redden die daar roept, mitsgaders de ellendigen en die geen helper heeft. Hier wordt Christus getekend als de barmhartige koning. Als degene die vol ontferming en barmhartigheid is. Of van Salomo weten we dat hij zo goed begonnen is. En van Salomo weten we dat het later helemaal verkeerd gegaan is. En als Salomo gestorven is, dan breekt er zelfs een revolutie onder het volk uit. Omdat de belastingdruk al te zwaar was. Maar deze Heer Jezus Christus. Hij is het van wie in Psalm 72 gezongen wordt. Van wie het gold. Dat hij de ellendige hielp. En dat hij oog had voor de noeddruftigen. En dat hij ze redde. Maar dat hij de verdrukker verbrijzelde. Ja, dat komt ook hierin tot uitdrukking. Dat hij de verdrukker verbrijzelde. Want wie hem niet als koning erkent. Psalm 2, die zal onder zijn voeten vergaan. Mag ik nog wijzen op een psalm? Psalm 61. 61. Waar Christus bezongen wordt als de veilige toevlucht. Het was John Bunyan, die ooit een boek schreef. Come and welcome to Jesus Christ. Prachtige titel die zo letterlijk in het Nederlands niet te vertalen valt. Come and welcome to Jesus Christ. In het Nederlands verschenen als het komen tot Jezus Christus en dat je bij hem welkom bent. Wel, dat zegt ook Psalm 62. Sorry, 61. 61 vers 4 bijvoorbeeld. Gij zijt mij een toevlucht geweest. Een sterke toren voor de vijand. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Heeft hij zijn armen niet uitgestrekt en heeft hij het niet gezegd? Komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen. En toen we daar kwamen met de kinderen. En de discipelen zeiden, nee, dat niet. Daar heeft onze meester geen tijd en energie voor. Toen was hij het. Die het zei, laat ze tot mij komen. Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Wel, van hem is het ten diepste. Dat Psalm 61 zingt. Gij zijt mij een toevlucht geweest. Een sterke toren voor de vijand. Nou, Luther zong er al van. Ja, met woorden van Psalm 46. Maar het is tegelijkertijd Psalm 61. Ein feste Burg. Is onze God. Psalm 61. Nou, ik heb al aandacht gegeven, ik hoef dat niet verder te doen. Aan Psalm 22. Christus als de verlaten borg. Maar dan ook. En wat mij betreft is het hoogtepunt. Maar dan ook. Psalm 45. Christus. De geliefde bruidegom. Is het niet van hem dat Gods kerk van alle eeuwen zingt. Mijn hart geeft hem goede reden op. Als je door genade hem mag kennen en hem mag bewonderen. En wie hij is mag overdenken. Begrijp je dan niet dat deze dichter zingen gaat. Mijn hart geeft hem goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is als de pen van een vader schrijver. En dan. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort. Ja, we zingen van op uw lippen. Maar in de onberijmde tekst staat. Genade is uitgestort in uw lippen. Weet u wat dat betekent? Het betekent te midden van uw lippen. O Heere Jezus Christus, de gezegende van de Vader, de grote profeet en leraar die gekomen is om de zaken van de zaligheid van zondaren volkomen te openbaren. Genade is uitgestort te midden van uw lippen. Als u uw lippen opent, als u uw mond opent, doet Heere Jezus Christus, dan is het enkel genade en ontferming. Psalm 45. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Als een mens hier iets van kent, dan kunnen het tijden zijn dat je in vervoering raakt. Als je iets van hem mag zien, wie hij is, de genadige God in Christus Jezus, de zaligmaker van zondaren, de bruidegom van zijn kerk, degene die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Ik lees in de kanttekening op de Statenvertaling. Uw lippen zijn met genade overgoten, zodat uw woorden genaderijk, gunstrijk zijn. Wel, zulk een koning, zulk een bruidegom heeft Gods kerk. Als ik nu nog even iets zeggen mag. Er zal nog veel meer te zeggen zijn, maar ik had u heb het beloofd en daarom ga ik er nu toch maar naartoe. Dan is het naar de psalmen 113 tot en met 118. En de sleutel daarvoor, u hoeft het niet op te zoeken, de sleutel daarvoor vind ik in Matteüs 26. Matteüs 26, het 30ste vers. Als de Heere Jezus met zijn discipelen voor de laatste momenten in de paaszaal is. Nadat hij met hen het Pascha heeft gevierd en de nieuwtestamentische maaltijd van het heilig avondmaal heeft ingesteld. Wel, dan moest er nog iets gebeuren. Naar de orde van het paasfeest dat de eeuwen door geschiedde, dan moesten ze nog zingen. Dat hoort daarbij. Dat was de liturgie van Pasen. Dan moesten ze nog zingen. Dan moesten ze de lofzang nog zingen. Dan moesten ze het halleel nog zingen. De versen 113, de psalmen 113 tot en met 118. Er hing iets in die paaszaal. De discipelen hebben begrepen, er gaat iets gebeuren. En ze waren bedrukt en angstig en wat zou er gaan plaatsvinden? En misschien hebben ze het aan de Heer Jezus wel gevraagd. Heer Jezus, we moeten nog zingen. Nou, hij zou het niet vergeten. Hij is gehoorzaam, ook hierin. Aan de schrift en aan zijn vader. Ja, nu gaan ze nog zingen. En wat zingen ze dan? Wel, we lezen in Matteüs 26, vers 30. Als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Ze moesten eerst nog zingen, voordat ze door de donkere straten van Jeruzalem en door de poort van Jeruzalem afdaalden, tot in het Kidrondal. En in het Kidrondal de helling van de Olijfberg opgingen en naar Gethsemane gingen. Maar eerst zouden ze zingen. En ze zingen. En ik stel me zo voor, de Heere Jezus is de grote voorzanger. En de discipelen zingen met hem mee. En wat zingen ze dan? Wel, Psalm 113. De Heere Jezus die weet dat hij aan de afgrond van zijn lijden staat. Hij ziet al in de diepte en hij weet welke weg hem te wachten staat. Maar hij zingt. Hij zingt de lofpsalmen van Israël. Wat zingt hij? Psalm 113. De naam des Heren zij geprezen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Van de opgang der zon af tot haar nedergang. Zij de naam des Heren geloofd. De Heer Jezus die weet dat zijn vader hem zal gaan kastijden. Dat zijn vader hem tot zonde gaat maken. Dat zijn vader op hem de toorn en het gericht zal doen neerdalen. Dat de vader hem als het ware zal heen stoten tot in de diepten en de angsten van de hel. Maar de Heer Jezus zingt in gehoorzaamheid. De naam des Heren zij geprezen. Psalm 113. En ze zingen Psalm 114. De psalm over de uittocht uit Egypte. Over de heerlijkheid van de macht van de God van Israël. Ze zingen over de macht van de Heere die de bergen verzet en die de zee doet wijken. Ze zingen die de rotssteen verandert in een watervloed, de keisteen in een waterfontein. En de Heer Jezus zingt Psalm 115. Waarin hij als het ware van zichzelf afzingt. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. De Heer Jezus, hij roemt in zijn zingen zijn Vader. Zijn lof houdt hij als het hoogste. Maar hij zingt ook. En dan wordt het heel diep. Hij zingt Psalm 116. En hij zingt zijn eigen lijdenspsalm. Ja, het begint. Het begint met de betuiging, God heb ik lief. God heb ik lief. Of in de onberijmde psalm staat er zelfs, ik heb lief. Het is geen vraag wie het voorwerp van deze liefde is. Ik heb lief. De Heer Jezus zingt het al. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Maar hij zingt, de banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hebben mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Het is zijn eigen lijdenslied dat hij zingt. Maar hij zingt verder. Ik riep de naam des Heren aan, zeggende, Heere, o Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Hij zingt deze psalm, dat hij zijn geloften zal betalen. Psalm 116. Dat wat hij ooit beloofd heeft, in de diepten en de stilte van de eeuwigheid al, dat hij het zal gaan volbrengen, hier en nu. Hij zingt het met de woorden van Psalm 116, kostelijk. Hij is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. En hij biedt zichzelf de Heren aan. Och Heren, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht. Een zoon uw dienstmaagd. Hij zingt zijn eigen lijdenspsalm. En hij zingt Psalm 117. Die psalm die maar heel kort is. Maar die wel heel breed is. Hij zingt de Heere Jezus over de vrucht van zijn werk die wereldwijd zal zijn. Loof de Heere alle heidenen. Prijst hem alle natieën. Want zijn goede tierenheid is geweldig over ons. En de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid. En hij zingt Psalm 118. En wat zingt hij aan het slot van Psalm 118, zo tegen het einde? Bind de offerdieren dan met touwen, tot aan de hoornen van het altaar. Hij steekt als het ware zijn armen uit. En zoals de offerdieren op de voorhof gebonden stonden om straks geslacht en geofferd te worden. Zo zingt de Heere Jezus het. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. O mijn Vader, hier ben ik. Geheel bereidwillig om deze weg te gaan. Maar dat is niet het enige. O, die Psalm 118. Ik kan er maar iets van zeggen. Maar die Psalm 118 lezen we eens. En zingen we eens met het oog op het werk en de betekenis van Christus. Wat zingt hij? Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Terwijl hij weet dat hij sterven gaat. Terwijl hij weet dat hij straks aan het kruis genageld zal zijn. Terwijl hij weet dat hij straks in het graf gelegd zal worden. Binnen een etmaal zal het gebeuren. Maar hij zingt. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Kolbrugge zegt over deze psalm. Met het zingen van deze psalm. En dat is heel diep. Dat is heel diep. Heeft de Heere Jezus, de lijdende borg van zijn knecht, zich als het ware door zijn lijden heen geloofd? Hij houdt zich vast aan het woord van zijn Vader, hem ooit toegezegd. Ja, hij zal wel sterven, maar u weet het, ik zal leven. Hij had het al gezegd tot zijn discipelen, na 3 dagen zal ik weer opstaan. En nu hij hier aan de rand van zijn lijden en van zijn sterven staat, zegt hij het, ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. Als ik hierover preken zou, dat doe ik nu vanavond niet, maar iets daarvan wil ik zeggen. Dan zou ik me met name willen richten. Misschien wel voor u of voor jou. Dan zou ik me willen richten. Op degene die moeten zeggen, Heere, dat geloof van mij, dat is dikwijls zo tekort en zo armetierig en zo zwak en zo ingezonken en zo vermengd met allerlei verkeerde gedachten, Heere, dat geloof van mij. Want het is dikwijls meer ongeloof en klein geloof dan waarachtig geloof. Wel, Als de Heer Jezus deze woorden zingt. Ik zal niet sterven, maar leven. En de werken des Heeren vertellen. Nogmaals, hij gelooft zich er als het ware doorheen. Vasthoudend aan het woord van zijn vader. Hij zingt hier. Ja, hij gelooft hier. Borgtochtelijk. Borgtochtelijk. Plaatsvervangend. Als ik niet geloven kan, dan heb ik een borg en zaligmaker. Die het geloof verworven heeft. Zelf en zelfs toen hij aan de rand van lijden en dood stond. En hij heeft het waarachtige geloof zelf verworven. En hij wil het me door zijn geest en genade schenken. En als ik alleen maar duisternis zie, ziende mijn eigen leven. En de onvolkomenheid van mijn bestaan. En de goddeloosheid van wie ik ben. Dan mag ik zien op deze Heer Jezus Christus. Die met het zicht op zijn sterven en zijn lijden waarachtig geloofd heeft. En aan het woord van zijn vader heeft vastgehouden. En dan mag ik het weten. In de schatkamer van Christus. Daar ligt dat geloof opgestapeld dat mij ontbreekt. Maar dat hij verworven heeft. En zijn Heilige Geest. Zijn Heilige Geest. Wil het uit die schatkamer nemen. En het mij genadig schenken. En het heeft grond. Ja, het heeft grond. Want het slot van wat de Heer Jezus zong, dat is zijn overwinningsroep. Nog voordat hij sterven gaat. Het is een paaslied. Gij zijt mijn God. Daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die was van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En in het kruislijden en sterven en in de opstanding van de Heer Jezus heeft hij het vastgemaakt. Zodat ik in mijn arme tierigheid, in mijn verdwaasdheid en in mijn zonde en schuld het nochtans weten mag. Loof de Heer, want hij is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En als de Heer Jezus het zegt, gij zijt mijn God. Wel, als ik door genade van Christus ben, dan is de God van Christus ook mijn God. En dan is de genade van de God van Christus ook de genade die mijn deel is. Wel, dat is de vrucht van het werk van Christus over wie ook in de psalmen zo heerlijk wordt getuigd.